Wel, zullen we zo naar de prediking van Gods woord gaan? En ik wil met u graag de tekst van vandaag lezen, Johannes hoofdstuk 6, vers 22 tot 29. En dit is na de wonderbare spijziging, waar de discipelen doorheen de storm gekomen waren, aangekomen waren aan, in Galilea. Maar nu ontmoeten wij de menigte eigenlijk, waar we nu over gaan lezen. En die zijn nog op de oude plaats, of op de vorige plaats, waar Jezus het wonder gedaan had. Dus aan de oostkant van het meer van Galilea, een beetje in het noordoosten. Ik zal dat hier tekenen, het noordoosten van het meer van Galilea. Wel, dan weet u een beetje waar we zitten en waar dit verhaal nu mee begint. En de volgende dag, want zo begint het, de volgende dag zag de menigte die aan de overkant van de zee stond, dat er geen ander scheepje was dan dat ene waar zijn discipelen in gegaan waren. En dat Jezus met zijn discipelen niet in het scheepje gegaan was, maar dat zijn discipelen alleen weggevaren waren. Maar er kwamen ook andere scheepjes van Tiberias, dicht bij de plaats waar zij het brood gegeten hadden, nadat de Heere gedankt had. En toen de menigte nu zag dat Jezus daar niet was, en ook zijn discipelen niet, gingen ze zelf ook in de schepen en kwamen in Capernaum om Jezus te zoeken. En toen ze hem gevonden hadden, aan de overkant van de zee, zeiden ze tegen hem, Rabbi, wanneer bent u hier gekomen? En Jezus antwoordde hun en zeide, voorwaar, ik zeg u. U zoekt mij, maar niet omdat u tekenen gezien hebt, maar omdat u van de broden gegeten hebt en verzadigd bent. Nou, werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven. Dat de Zoon des mensen u geven zal, want hem heeft God de Vader verzegeld. En ze zeiden dan tegen hem, wat moeten wij doen, opdat wij de werken van God mogen verrichten? En Jezus antwoordde en zei tegen hem, wel, dit is het werk van God, dat u gelooft in hem die hij gezonden heeft. Wel, tot zover de schriftlezing van Gods woord. En als we hierbij stilstaan, dan wou ik eigenlijk beginnen met heel eenvoudig een constatering dat we heel veel soorten vragen hebben. Er zijn ontzettend veel soorten vragen. Vragen die bij allerlei vormen naar ons toe kunnen komen. Onderzoekende vragen. Confronterende vragen, bescheiden vragen. We hebben open vragen, we hebben, wat voor vragen nog meer? Suggestieve vragen, of informatieve vragen, of interessante vragen. We staan er misschien niet altijd bij stil, maar vragen kunnen in heel veel vormen naar ons toe komen. Nou, in de tekst van vandaag die wij gelezen hebben, komen we eigenlijk twee vreemde vragen tegen. Ik heb ze net niet in de lijst gezet, maar eigenlijk zijn het vreemde vragen. Of misschien wel een beetje, wat scherper gezegd, domme vragen. We horen nog wel eens om ons heen van, er zijn geen domme vragen. Zeker voor de mensen die in het onderwijs zitten, die zeggen van, wel, er zijn eigenlijk geen domme vragen. Natuurlijk is dat een aanmoediging voor iedereen. Dat hebben wij ook wel destijds gehad, of in de Bijbelstudie, er zijn geen domme vragen. Stel een vraag om de mensen uit te nodigen dat ze vragen durven stellen. Dat de mensen niet beschaamd hoeven zijn of verschut worden gezet als ze een vraag stellen. Maar laten we wel wezen, er zijn wel vreemde vragen. Er zijn eigenlijk wel domme vragen. Als ik aan u vraag, wat is de kleur van de evenaar? De kleur van de evenaar. Eigenlijk is dat een beetje een vreemde vraag, is het niet? Of hoe nat is water? Ja, hoe nat is water? Ik denk zelfs de kinderen onder ons, die hebben zoiets van, hoe nat is water? Water is nat. Hoe kunnen we de natheid meten? Dat meten we niet. Nat is gewoon nat. Dat zijn eigenlijk een beetje vreemde vragen. Maar daarmee wil ik ook zeggen van, er bestaan wel vreemde vragen. En die vinden we in de tekst van vandaag. Maar misschien als kleine bijvoegsel, als u eens een keer de tijd heeft en u leest eens door de evangelie heen en misschien eens in een op een manier dat u de vragen van de Heer Jezus op gaat zoeken. En eens kijk naar hoe Jezus vragen stelt. Het is meesterlijk. Er is geen betere vragensteller ooit op aarde geweest dan de Heer Jezus zelf. Hij stelt ontzettend veel vragen. Ontzettend veel vragen. En zijn vragen waren altijd doortastend. Die gingen altijd direct naar het probleem of naar het onderwerp. Of die stuurden exact in de richting waar hij heen wou. Ze gingen naar het hart van het probleem. Om het zomaar eens te zeggen. Maar er waren ook anderen in de Bijbel. En die vinden we ook. Bijvoorbeeld in Markus 1 vers 40 vinden wij een melaatse die bij de Heer komt. En die stelt hem een vraag. Die zegt, als u wilt, kunt u mij reinigen. Als u wilt, kunt u me reinigen. En dat is een open vraag van Heer, als u het wilt, ik weet dat u mij kunt reinigen. Doe het. Doe naar wat u wil. Een mooie vraag. Of Johannes de Doper, die zijn discipelen zet naar de Heer en zegt, en met de opdracht van, vraag maar eens of u het bent die we moeten verwachten. Of moeten we nog een andere verwachten? Een goede vraag. Maar er zijn ook andere vreemde vragen. Denk maar aan die vraag van in Markus hoofdstuk 10, 35. Waar de twee zonen komen van, of de twee broers kan ik beter zeggen. En die komen daar en die komen bij de Heer en die vragen van, Heer, als er koninkrijk er is, mogen wij aan uw linker en aan uw rechterkant zitten? Dat is een beetje een vreemde vraag, vindt u ook niet? Dat is een beetje een vreemde vraag. En daarmee geeft eigenlijk een vraag ook wel eens aan wat er leeft in de harten van de mens. Het ontrafelt of het laat een beetje zien wat de motieven zijn van de mensen. Dat lezen we bijvoorbeeld ook over de fariseërs die heel vaak bij Jezus komen met een vraag om hem te verzoeken. Nou, in de tekst van vandaag vinden wij twee vragen. En ik heb het genoemd twee vreemde vragen. De eerste vinden we in Johannes 6, vers 25. Rabbi, wanneer bent u hier gekomen? En dan in vers 28. Wat moeten wij doen opdat wij de werken van God mogen verrichten? Het zijn twee vreemde vragen en de Heer beantwoordt ze ook uniek. Maar in deze vragen laten de mensen eigenlijk zien waarnaar ze op zoek zijn. En in het antwoord toont de Heer dat ze verkeerde vragen gesteld hebben aan hem. Het laat zien, of tenminste de Heer laat zien dat ze helemaal niet naar hem op zoek zijn. Maar hij toont wel de weg naar hemzelf om gevonden te worden. En dat is ook de vraag eigenlijk aan ons. Heeft u Jezus werkelijk gezocht en heeft u hem werkelijk gevonden? Ja, en als we hem gevonden hebben, blijven we hem dan ook zoeken voor de juiste reden? Blijven we hem zoeken in geloof? Is ons geloof gericht op Jezus Christus? Of in het algemeen gesteld, leven wij uit geloof? Wel, voordat we deze mensen tegenkomen en ze de twee vragen gaan stellen, zijn ze eerst op zoek. En dat vinden we in dat eerste stuk, vers 22. En dat begint als volgt. Laat ik het even nog even lezen, want het is een wat gecompliceerd vers. De volgende dag zag de menigte, die aan de overkant van de zee stond, en dan zijn we al gauw gedacht, aan welke kant staan wij nu? Nou, als we verder lezen, dan lezen we dat ze met de boot naar Tiberias gaan. Of naar Capernaum gaan. Dus dat betekent, als ze aan de overkant zijn, is dat gezien vanaf Galilea. Dus vanaf Galilea zijn ze aan de overkant, dan zijn ze op de plaats waar Jezus gisteren afscheid genomen heeft. Dat was die grote groep die Jezus dus eigenlijk weggezonden had. Jezus had afscheid genomen. Jezus had ze met een volle maag naar huis gestuurd. Maar de meesten hadden daar waarschijnlijk gehoor aan gegeven, maar niet iedereen. Er waren ook mensen in de buurt gebleven. Die hadden Jezus mogelijk weg zien gaan. Die hadden hem de bergen in zien gaan, de Golanhoogte in. En die waren daar nog wat naast aan praten, of die waren daar gebleven. En die hadden daar nog een tijd misschien gespandeerd van, ja, wat moeten we nu? Moeten we wachten op Jezus of moeten we inderdaad naar huis gaan? En misschien kwam de storm ook voor hun onverwachts. Dan hebben ze in de buurt schuilplaatsen moeten zoeken. En er staat verder niks over in onze tekst, hoe ze de nacht doorgebracht hebben, waar ze de nacht hebben doorgebracht. Maar wat wel lezen is dat het nu de volgende dag is en ze zijn op dezelfde locatie waar gisteren Jezus hun een maaltijd gegeven had. Daar zijn ze weer op zoek. Dus niet iedereen is daadwerkelijk naar huis gegaan. En er staat hier zelfs dat er een menigte is. Nou, de eerste keer toen we dit tegenkwamen was er een grote menigte wordt er gezet, een mega menigte. Hier wordt gewoon een menigte. Dit is een grotere groep, maar niet zo groot als gisteren. En ze zijn dus aan de overkant, ze zijn aan de plaats waar de Heer Jezus gisteren hun brood en vis, met brood en vis gevoerd had. Ik zit even te lezen en ik denk aan de boten. Het eten gegeven had. Ja? En als ze daar hun onderzoek doen, dan komen ze eigenlijk tot, dan staan ze voor een raadsel. Ze komen daar bij elkaar aan de overkant. En wat lezen we daar? Het is bijna een Sherlock Holmes investigation, zou je kunnen zoeken, zoals het hier beschreven staat. De menigte zag dat er geen ander scheepje was. Er was geen andere boot geweest dan die ene. En in die ene boot hadden ze de discipelen weg zien gaan en Jezus niet. En nu een dag later zijn ze nog met elkaar in overleg. Ja, er was echt maar één boot. De discipelen zijn weggegaan. Jezus is niet in die boot gegaan en er is geen andere boot. Daar staan ze voor een raadsel. Waar is Jezus? En eigenlijk, misschien dat ze wel met elkaar overlegden. Zo van, is hij langsgewandeld? Heeft u hem vannacht zien passeren? Dat hij langs de bovenkant van het meer terugging naar Galilea? Nee, ik heb hem niet gezien. Ik heb er niks van vernomen. Wij zijn de hele tijd, vanwege de grote stormen, zijn we toch wakker gebleven. En nee, wij hebben hem niet voorbij zien komen. En eigenlijk is het zo dat voor iedereen is het een raadsel waar de Heer Jezus is. En als we dan kijken naar vers 23, op een of andere manier is dus het nieuws in Tiberias gekomen. Nou, Tiberias is een plaats, wat ik ook vorige keer verteld had, aan de westkust van het meer van Galilea. Een wat grotere plaats. En daar zijn mensen die hebben dus vernomen dat er iets speciaals gaande was de dag daarvoor op de plaats waar de Heer Jezus die mensen van brood en vis had voorzien. Hoe ze dat precies te horen gekregen hebben, misschien waren er al mensen thuisgekomen, die hadden het verteld, en die waren 's ochtends vroeg opgekomen, die hadden wat we nu meegemaakt hebben, dat is ongekend. En dat gebeurde daar, op die plaats. En mensen uit Tiberias met boten, die gaan daarheen. En die komen daar dus aan. En misschien wel met de gedachte van, we willen zelf het wonder zien. We willen zien met eigen ogen wat er verkondigd is door de mensen waar we het van gehoord hebben. Maar misschien ook wel met de gedachte van, als daar nog mensen zijn, dan kunnen we hun misschien als een taxi, als een watertaxi terugbrengen naar de plaats waar ze moeten zijn. Want over het water ging nog altijd wat sneller dan wandelend via de kust. En zo komen die mensen daar dus aan in vers 23. Lezen we dat ook dicht bij de plaats waar zij het brood gegeten hadden nadat de Heer gedankt had. Dat is waar de bootjes aankomen. En dat is ook, het waren kleine bootjes. Ze gaan naar dezelfde locatie. Ze verwachten als het ware op dezelfde plaats de Heer te ontmoeten met hetzelfde wonder. En een gelijkaardig voorval. Wel, daar zit eigenlijk misschien wel een geestelijke les in, is het niet voor ons? Wij leven uit patronen, wij leven met een bepaalde routine, wij leven met de gedachte dat de zaken in dit leven volgens wetmatigheden gaan. En we zijn mensen die heel gauw in patronen ons leven indelen en we projecteren dat ook wel eens op de wandel, op de Heer en op God. Zoals die ons voorheen gezegend heeft en op de plaats waar die ons gezegend heeft, daar gaan we naar terug. Proeft u het? Alsof wij God uitgevogeld hadden. Alsof God voorspelbaar is. Alsof wij God weten wat Gods volgende voorval zal zijn. In zijn soevereine laatste besluit die hij volledig voor ons verborgen heeft gehouden. Maar dat wij hem kunnen voorspellen. Klinkt een beetje vreemd, maar ik denk dat wij soms wel eens zo leven. We hebben zegen ontvangen naar bepaalde wegen. Op een bepaalde manier. Op een bepaalde manier zijn we gezegend geweest doordat wij op een bepaalde locatie waren. En we gaan dan naar terug om het opnieuw te zoeken. Dat is wat deze mensen deden. Zie, wij zijn wel eens hetzelfde, dat wij dingen willen herbeleven. En we doen er goed aan. Enorm goed om in gedachten te houden dat God absoluut vrij is. De vrijheid van God, dat is een karaktereigenschap van hem, dat hij los is van alles wat schepping is. Dat hij los staat van alles wat schepsel is. Hij doet wat hij wil, wanneer hij wil en hoe hij wil. Hij is vrij. Dat is een goede les voor ons om hieruit te halen, denk ik. En deze mensen die daar aanwezig zijn, die zijn in zekere zin teleurgesteld dat ze de Heer niet vinden. Ze zijn in zekere zin teleurgesteld. En hij is niet op de locatie dat ze gehoopt hadden of dat ze hem verwacht hadden. En wat lezen we dan in 24? En toen de menigte nu zag dat Jezus daar niet was en ook zijn discipelen niet, gingen zij ook in de schepen. En eigenlijk is het in scheepjes, want het waren kleine boten. En kwamen in Capernaum om Jezus te zoeken. Ze kwamen in Capernaum om Jezus te zoeken. Ze zochten Jezus. En ze gingen naar de plaats toe waar de kans het groot was dat ze hem zouden vinden. Is het niet? Want Capernaum is de plaats waar Jezus eigenlijk het meest vertoefde. Dat was zijn plaats waar hij woonde. Niet dat hij vaak thuis was, om het zo maar te zeggen. Maar dat was zijn home base. Dat was zijn thuis. En daar gingen ze heen. Een logische stap. Ook een begrijpelijke stap. En na wat speurwerk vinden ze uiteindelijk de Heer en ze zijn perplex. Ze zijn perplex dat ze de Heer vinden in Capernaum. Want hij kon niet met de boot gegaan zijn en niemand had hem voorbij zien wandelen. Er was geen bevestiging dat de Heer wandelend van de oostkant van het meer van Galilea om het meer was gewandeld naar Capernaum. Geen enkele bevestiging ervan. En dan zouden we verwachten dat de eerste vraag die aan de Heer Jezus gesteld zou worden, hoe bent u hier gekomen? Maar dat is niet de vraag die de mensen stellen, want lees maar eens met mij mee. En toen zij, vers 25, en toen zij hem gevonden hadden aan de overkant van de zee, zeiden ze tegen hem, Rabbi, wanneer bent u hier gekomen? Rabbi, leraar, meester, wanneer bent u hier gekomen? En daarom heb ik het ook een rare vraag genoemd. Want het is eigenlijk een vraag die vreemd is. Ze vragen naar het wanneer. En ja, natuurlijk onderliggend vragen ze waarschijnlijk ook hoe. Maar zo formuleren ze het niet. Ze vragen naar wanneer. En daarom is het een vreemde vraag. Want de vraag schieten ze eigenlijk hun doel mis. Met de vraag richten ze zich op het verkeerde, missen ze de essentie van waarnaar ze op zoek waren. Ze vragen niet naar de persoon van Jezus en hoe hij hier gekomen is. Ze vragen iets buiten Jezus en een tijdstip. Iets buiten Christus. En dat is eigenlijk wat het teken had moeten doen. Zie, het teken wat ze gezien hadden, dat leidde hun naar Jezus zelf. Het teken was een wegwijzer dat richtte volledig en enkel alleen op de Heer Jezus Christus. En zij zoeken er iets buiten. Hun vraag laat zien dat ze naar iets op zoek zijn buiten Jezus zelf. Ze hebben het, misschien dat we het zo kunnen formuleren, de vraag laat zien, of de wijze waarop ze de vraag stellen, laat zien dat ze het wonder van de dag daarvoor niet begrepen hebben. Dat ze het teken gemist hebben. Maar Jezus geeft antwoord in vers 26. Maar hij beantwoordt niet wanneer hij is aangekomen. Luister maar eens mee. Vers 26, dit is het antwoord van de Heer, meesterlijk. Voorwaar, ik zeg u. U zoekt mij niet omdat u tekenen gezien hebt, maar omdat u van de broden gegeten hebt en verzadigd bent. Zie, u zoekt mij niet voor wie ik ben, maar om wat ik gegeven heb. Als deze groep bij de Heer Jezus was gekomen en de vraag had gesteld, Heer, hoe bent u hier gekomen? Waren zij waarschijnlijk in een betere positie voor de Heer gekomen dat hij verteld had over zijn wonderlijke en bijzondere wandeling over het water. Zie, die vraagstelling van Heer, hoe bent u hier gekomen, had eigenlijk aangegeven, als ze die gesteld hadden, dat zij op zoek waren naar Gods Zoon, naar God zelf, en dat ze wilden weten wie Jezus was. Maar helaas hebben ze zichzelf niet in die positie gebracht met die vraag. Zij hebben een vreemde vraag gesteld. Eigenlijk de vraag die zij stellen, en misschien dat je het zo kan inbeelden. Er is een groot voetbalstadion hier in Genk, het zit hier vlakbij ons en het is vol. En ik ga er even uit dat we allemaal supporters zijn van Genk. Ik weet het, er zijn ook andere voetbalploegen, maar gewoon even ter aanname. We zijn allemaal supporter van Genk en Genk scoort. zomaar ergens in het wildste moment van de wedstrijd Genk scoort. Het stadion ontploft, de bal die raakt het net, maar er zit één man die niet juicht. Eén man die kijkt rond en die vraagt aan zijn buurman, hoe laat is het? Hoe laat is het? Wat bedoel je? Ja, wat voor tijdstip is het? Wanneer is het, is die bal dat doel ingegaan? Maakt dat wat uit? Wanneer die erin gegaan is? Hij is erin! Zie, iemand die in het stadion zit en zich druk maakt over het tijdstip dat de bal in het doel gegaan is, mist het doel, om het zo maar te zeggen, van het spel. Want het tijdstip is niet van bepaald, is niet van belang. Maar dat het doelpunt gescoord is, dat de bal het net raakt, daarmee ontploft het stadion. Want dat was het doel van het spel. Het doel van de wonderen was dat Jezus in de spotlight kwam. En deze mannen met hun vraag missen ze het doel. En daarom is het een vreemde vraag. En ze komen bij de Heer, ze zijn op zoek gegaan. Misschien hebben ze nog niet ontbeten. Zijn ze weer hongerig? Hebben ze na een lange zoektocht en de overtocht, en het was weer een menigte, dus misschien was er wel een paar mensen die er wat eten mee hadden. Misschien wel die mensen uit Tiberias, maar het was niet voldoende. Het was niet voldoende. Misschien hebben ze honger. En daar speelt de Heer als het ware op in. In vers 27. Werk niet om het voedsel dat vergaat, zegt hij, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven dat de Zoon des mensen u geven zal. Zie, dat aardse voedsel waar jullie naar op zoek zijn, dat is onderhevig aan bederf. Dat is vandaag vers en morgen oud. Zeker in die tijd en in die cultuur. En het verzadigt ook nog maar voor een korte tijd. Wat we 's avonds gegeten hebben, wat we gisteravond gegeten hebben, was niet voldoende om ons vanochtend om 10 uur voor deze camera te zetten. Wij hebben meestal een ontbijt nodig. Het brood wat we eten, het voedsel wat we eten, is heel kort. Is heel beperkt. En laten we wel wezen, we werken ons af. We werken ons hele leven voor dingen die vergankelijk zijn, die beperkt houdbaar zijn. Zaken die verslijten en vergaan. We werken zoveel uren in ons leven voor wat verweert en verteert. En daarom is waar de Heer Jezus ook tegen deze mensen spreekt. Die zullen dat des te meer ervaren hebben. Die hadden geen koelkast, die hadden geen bewaarmiddelen, die hadden geen supermarkt in de buurt. Die moesten letterlijk hard werken, fysiek hard werken, om brood op de plank te krijgen. En als het brood er lag, en dan bedoel ik het meel, of als het graan gekocht was, was het nog zwaar werk en hard werk om daar een brood van te maken, om dat te bakken, om het hout te sprokkelen, om het maar om te zetten in een vorm dat het eetbaar was. En dat is wat de Heer Jezus hier gebruikt. En hij zegt, werk voor het voedsel dat blijft tot in eeuwigheid, dat niet vergaat. Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat er in eeuwigheid blijft. Datgene wat onze ziel verzadigt, datgene wat eeuwig leven geeft. En dat zegt hij er zo mooi, dat de Zoon des mensen geven zal. En de Zoon des mensen zal dat geven. En waarom kan de Zoon des mensen dat geven? Omdat de Vader zijn op Christus zijn zegel gedrukt heeft. In de NBG staat, of in de HSV staat, ik zal het nog even erbij pakken. Ik heb de tekst even uit het oog. De HSV zegt, het einde van vers 27. Want hem heeft God de Vader verzegeld. Een betere vertaling is eigenlijk denk ik wat je in de NBG vindt. Want op hem heeft God de Vader zijn zegel gedrukt. Dat maakt het helderder. De Zoon is een afspiegeling van de Vader. En als de Zoon hier zegt van de Zoon des mensen zal dat geven. Dan kan hij dat geven omdat hij de bevoegdheid van de Vader gekregen heeft. Hij heeft de zegelring als het ware van de Vader ontvangen. Hij is de afspiegeling van de Vader om dat eeuwige voedsel te geven. Dat voedsel wat tot in eeuwigheid blijft. Zie je, wat de Heer Jezus eigenlijk doet is met het hongerige gevoel wat deze mensen hebben nadat ze de Heer Jezus gezocht hebben en gevonden, leidt de Heer Jezus hen van het voedsel af wat ze zoeken en leidt hem naar hemzelf. Hij zegt, dat brood zoeken jullie, maar jullie moeten dit brood zoeken. Ik ben het brood dat eeuwig verzadigt, dat eeuwig leeft. Het brood dat niet vergaat. En dit zet de groep tot nadenken in vers 28. Dit zet hen tot nadenken. Als de Heer Jezus dit gezegd heeft, werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in eeuwigheid, dat de Zoon des mensen geven zal. Want op hem heeft God de Vader zijn zegel gedrukt. En dit roept de tweede vraag op bij deze groep. De tweede vraag. En die vinden we dan in vers 28. En ze zeiden dan tegen hem, wat moeten wij doen? Opdat wij de werken van God mogen verrichten. En wederom, dit is een vreemde vraag. Al zou je in de context dat er niet direct uithalen. Maar als we een beetje verder kijken en het goed op ons in laten werken en ook zien hoe het daar verwoord is, dan is het wel een vreemde vraag. De Heer had hun verteld dat ze voor ander voedsel moeten werken. En wat zij dus aan denken is werken. Oh, we moeten werken. We moeten iets doen. En feitelijk komen ze bij de Heer Jezus en vragen met deze vraag, wat moeten wij doen opdat wij de werken van God mogen verrichten? Geef ons een lijstje van dingen die we moeten doen. Geef ons een werkorder die wij uit moeten voeren, zodat wij voor dat eeuwig voedsel, wat niet vergaat, wat eeuwig leven geeft, dat we daarvoor kunnen werken. Geef ons een takenlijst die we kunnen uitvoeren. Geef ons een opdracht die wij kunnen vervullen. Voelt u het al aan? Dat deze vraag een verkeerde vraag is. Zij willen dus werken om het eeuwig leven te verdienen. Dit is in essentie wat elke wereldreligie, elke valse wereldreligie nastreeft. Op eigen kracht door werken de eeuwigheid te verdienen. Zorgen dat God ons moet vergoeden voor onze daden. Want dat is wat zij vragen. Heer, wat moeten wij doen om de werken van God te mogen verrichten? Wat mogen wij allemaal doen, zodat wij als het ware een hele stapel of een heel boekwerk met allemaal goede dingen die we hebben gedaan, als we dan bij God komen en die vraagt, waarom zou ik je toelaten in de hemel, dat we dat boek open kunnen leggen en kunnen zeggen van, kijk, dit hebben wij allemaal gedaan. Zo goed zijn wij. En nou bent u, God, ons iets schuldig. Voelt u dat? Iemand die gelooft? Nee, die vertrekt vanuit de basis, wij moeten werken, werken, werken. Die wil God eigenlijk, hoe kan ik dat even goed zeggen? Die maakt dat hij een schuldeiser is en dat God de schuld moet inlossen. Dat God een schuld heeft bij ons. Dat is wat hier gecreëerd wordt met deze vraag. Werken, werken, werken. Wel, dit vinden we doorheen het Nieuwe Testament. De wetsgeleerde in Lucas 10, 25. Wat zegt hij? Wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? Dat is dezelfde vraag van de rijke jongeling. Die zegt van wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? Goede meester, zegt hij dan zelfs bij de Heer Jezus. Goede meester, wat moet ik doen? En de Heer Jezus, waarom noemt u mij goed? God is alleen goed. Wat moet ik doen? Oh, onderhoud de 10 geboden. Heb ik allemaal gedaan? Wat? Oh, dus je komt met de 10 geboden van God. Die dacht dat je dan binnen kon komen. Leeft u ook zo? Leeft u met de gedachte dat u het nog steeds moet verdienen voor God? Dat u God schuldig maakt naar u? Dat God een schuld heeft die hij moet inlossen bij u? Even terug naar de tekst. Gaat u even mee terug naar vers 6, 27. Wat de Heer Jezus zo eenvoudig gezegd had, waar ze volledig overheen gelezen hadden. De Heer Jezus zei, er werkt niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in eeuwig leven. En wat staat er dan zo mooi achter? Dat de Zoon des mensen u geven zal. Zie, Waarmee de Heer Jezus richt op zichzelf, zegt hij ook van, ik zal het je ook geven. Als iemand naar mij komt, het teken verstaan heeft, op zoek is naar het eeuwige brood wat niet vergaat, naar het eeuwige voedsel, dan komt hij bij mij terecht. En ik zal het hem ook geven. Ik zal het hem geven. En daarmee kunnen we ook zien dat het, wat de Heer Jezus ook bedoelt, dat eeuwige leven, dat voedsel, wat hij zelf is. Dat hij dat ook als geschenk zou geven. Ze kunnen het niet verdienen. Wat was de goede vraag geweest? Misschien ook wel eens handig. Wat zou de goede vraag geweest zijn van deze mensen? Heer, hoe kunnen wij het ontvangen? Hoe kunnen wij dit voedsel ontvangen? Dat was de goede vraag geweest. Jezus, dat is het mooie. Jezus houdt hun genade voor en zij gaan naar de wet. En daarom komt Jezus ook met de volgende vraag, vers 29, of Jezus antwoordt eigenlijk. Daarom komt Jezus ook met een antwoord die anders is. Jezus komt met genade. Jezus antwoordde en zeide tegen hem, dit is het werk van God, dat u gelooft in hem die hij gezonden heeft. Zie, zij denken aan het werk van een mens voor God. De mens die dingen doet voor God om zo de eeuwigheid te verdienen. En de Heer spreekt over Gods werk in de mens. Zij zeggen van, wat moeten wij doen? En de Heer Jezus zegt, dit is wat God moet doen. Zien we dat in de tekst? Dit is het werk van God. Jullie staan hopeloos. Jullie staan aan de kant waar je niks verdient. Jullie staan aan de kant waar je schuldig staat. Jullie stellen de verkeerde vraag. Je moet met een open hand komen. Je moet buigen. Je moet het geschenk aannemen als geschenk. En de Heer corrigeert twee dingen hier en dit is er één van. Maar laten we nog even naar de tekst gaan. En misschien ziet u dat ook wel. Zij vragen om de werken van God te kunnen doen. En wat zegt de Heer Jezus? Er is maar één werk. Zij gaan naar de meervoud van alle geboden om die te vervullen. De Heer Jezus zegt, er is maar één opdracht. Er is maar één werk waar het eigenlijk om gaat. En dit is het werk van God. Het is enkelvoudig. En het is een werk dat God moet verrichten. Het enige werk wat nodig is, is Gods werk in het hart van de mens. Om geloof daarin te planten. Want dat staat er in het volg. Dit is het werk van God, dubbele punt. Dat u gelooft in hem die hij gezonden heeft. Zie, geloof is Gods werk. En geloof is eigenlijk Gods werk om het hart, om geloof in het hart te installeren. Ja? Ik zou het eigenlijk beter andersom kunnen zeggen. Het is Gods werk om geloof in het hart te installeren. God schenkt geloof uit genade. En dat geloof wat God schenkt is gericht op Christus. Dat u gelooft in hem. Gelooft in hem. Zie, de mens kan zelf niet tot geloof komen buiten Gods werk. Buiten Gods genade. Nee, dat is het eerste werk, zou je kunnen zeggen, waar het mee begint. Er moet een hart wederom geboren worden. Dat levend wordt. En daarin plaatst God het zaad van het geloof. Zodat die persoon zijn vertrouwen stelt op de Heer Jezus Christus. Zie, uit genade bent u zalig geworden. Door het geloof. En dat niet uit uzelf. Het is een geschenk van God. Het is een gave van God. Wat is een gave van God? Zowel het geloof als de behoudenis. Eigenlijk heel bijzonder, hè, hoe de Heer deze twee vreemde vragen weet om te keren met een antwoord dat het laat zien dat hun vragen het doel missen. En dat hij eigenlijk met het antwoord die mensen weer richt op hem. Zoek mij. Dat is Gods werk. Dat is het werk van God wat nodig is in de harten van een ieder. Heeft God dat werk in uw hart al gedaan? Heeft God u inderdaad uw geloof in uw hart geplaatst dat u gericht bent op Christus? Ik kan het ook anders vragen. Bent u op Christus gericht? Leeft u voor Christus? Ik zou bijna zeggen, dat is het bewijs dat God geloof in uw hart geplaatst heeft. Als u gericht bent op dingen te doen en goed te zijn en beter te doen. En uw leven niet in afhankelijkheid stelt van Jezus Christus, dan moet u zich ernstig afvragen of u wel geloof in uw hart gekregen heeft. Of dat u bij uw eigen werken die het geloof eventueel zouden kunnen laten zien, dat u daardoor naar God denkt te kunnen gaan. Nee. Zie. Misschien nog even als opsomming van het geheel, als u een beetje naar aanleiding wat Frans vorige week ook zei. En ik vond het heel treffend. Als wij bij het lege graf, of ik kan beter zeggen bij het lege kruis van Goede Vrijdag blijven staan, dan missen wij Christus. Als wij op deze paasmorgen blijven staan bij het lege graf en daarop richten, dan missen wij Christus. Als ons geloof, want hier komt eigenlijk het punt van vandaag, als ons geloof niet gericht is op Christus, dan missen we alles. Dan gaan we vreemde vragen stellen. Maar het is ook het geloof dat de Vader in onze harten legt, wat ons richt op Christus. Dat geloof, dat zoekt Christus. Dat vindt Christus en dat gelooft Christus. Heeft u Jezus gezocht? Heeft u Jezus gevonden? En gelooft u in Jezus? Mag dat voor ons allemaal de richting zijn en de vraag die we voor ons neerleggen? Wel, Vader, dank u wel voor deze tijd. Dank u dat u zo in uw genade ons ook weer meeneemt. Zo eenvoudig doorheen het Johannes-evangelie hebben de meest eenvoudige vragen die gesteld worden. Heer, dit hadden onze vragen kunnen zijn. Heer, hoe vaak stellen wij niet de verkeerde vragen aan u? Hoe vaak komen wij niet tot u, Heer, niet in geloof, maar op zoek naar iets wat wij zelf zoeken? Met een vooringenomenheid dat u op een bepaalde wijze ons zal moeten zegenen, of dat u in het verleden zegen gebracht heeft en dat we dat weer op dezelfde wijze zoeken. Op dezelfde plaats, op dezelfde manier of in dezelfde omstandigheden. Heer, maar u bent vrij om te doen wat u wil. En zo willen we dan ook belijden, Heer, dat wij... Ja, wij hebben u gezocht, Heer. Eigenlijk beter gezegd, u heeft ons gezocht. Wij hebben u gevonden. Eigenlijk beter gezegd, u heeft ons gevonden. Want u kwam, Heer Jezus, om het verlorene te zoeken. En ja, Heer, wij hebben geloofd en wij geloven. Maar daarin willen we ook belijden en erkennen dat u het geloof in onze harten geplaatst heeft, Vader. En mag dat geloof wat u geplaatst heeft ook gelouterd worden en ook gefocust worden op Jezus Christus, zodat wij de juiste vragen stellen in ons gebed, in ons gebedsleven, in onze wandel met u. En dat wij het juiste voor ogen hebben, dat is Christus alleen. Mag ons dan in deze paasochtend en deze paasdagen ook voor ogen staan, dat wij een levende Heer Jezus hebben in de hemel die voor ons pleit. En dat Hij het is waar ons geloof op gebouwd is. Vader, bewerk dat voor de glorie van uw naam. Amen.